Naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. 27, het derde vers. We lezen het woord des Heren uit de eerste brief van de apostel Johannes. 1 Johannes, en daarvan lezen we het eerste hoofdstuk en ook de versen 1 en 2 van hoofdstuk 2. 1 Johannes 1 en de twee eerste versen van hoofdstuk 2. Na de schriftlezing zingen we Psalm 86. En daarvan het derde vers, 86 vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Hetgeen van den beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het woord is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. en deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen dat God een licht is, en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat ge niet zondigt. En indien niemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Zover. Beleidenis van ons geloof in de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, zoals ik u vorige week zondag al heb aangekondigd, willen wij ook vanavond met elkaar weer gaan luisteren naar wat Gods woord ons zegt over de voorbeden van de Heere Jezus. Dat hoort bij zijn priesterlijk werk, zoals we dat ook verklaard vinden in onze Heidelbergse catechismus, in zondag 12, in vraag en antwoord 31. Die vraag en dat antwoord zijn erg vol van stof. We vinden daar een uiteenzetting van het profetisch ambt en het priesterlijk ambt en straks ook het koninklijk ambt van de Heere Jezus. We hebben met elkaar al een keer stilgestaan bij het priesterlijk werk dat de Heere Jezus doet aan de rechterhand van zijn Vader. In voorbeden voor de zijnen, daarvan lezen wij in onze catechismus. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Wij willen samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. En in onze gebeden willen wij dankzegging doen voor broeder en zuster Van Wezel uit de Christiaan de Vrieslaan. Die deze week mogen gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Vanwege persoonlijke omstandigheden willen ze dit in stilte gedenken. Maar met hen willen wij de Heere danken voor dit voorrecht. Heren, wij mogen aan de avond van deze dag, op deze zondag die gij een bijzondere bestemming gegeven hebt, samenkomen in uw huis rondom uw goddelijk woord. En wat is het een voorrecht, heren, dat deze dag er is. Zo hebt gij het bij de schepping al verordineerd dat een van de zeven dagen een bijzonder karakter zou krijgen, en zo hebt gij dat ook aan uw volk Israël in oude tijden geopenbaard, en zo mag dat nog met uw kerk meegaan, dat gebod dat tegelijk een evangelie is, een evangelie dat ons spreekt van de rust die gij wilt geven, en tenslotte ook de rust die er overblijft voor het volk van God. En te midden van alle drukten en alle beslommeringen en alle bezigheden in werk en in zoveel dingen meer, gunt u het ons van week tot week dat wij op uw dag mogen samenkomen rondom uw woord, om te vernemen wat gij tot ons te zeggen hebt. Heren, laat het ons een voorrecht zijn om zondag te mogen vieren. En laat het ons niet een last, maar een lust zijn, als wij uw gebod horen, gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. O, wij bidden van u, Heere, doe ons iets van de vreugde kennen die uw volk smaakt, wanneer ze het waarlijk mogen beleven dat de dag des Heere een dag is waarin gij in bijzondere zin werk wilt doen aan uw kerk. Werk wilt verrichten aan zielen, schenk ons ook vandaag die Sabbatszegen en wil ons verblijden in uw huis. Heere, wij mogen vanavond uw woord weer openen en vanuit uw woord zoeken te verstaan wat gij, Heere Jezus Christus, gedaan hebt en nog doet ten bate van uw kerk. O, wat zijt gij een volkomen zaligmaker. Als we daar met elkaar over mogen denken en als uw woord ons daarvan spreekt, geef ons dan een geopend hart. Geef ons heilbegeerte om waarlijk ook iets te aanschouwen van de rijkdom van die dienst des Heren en van dat werk van de verhoogde Christus. Heere, laat door uw Heilige Geest ons oog verlicht worden. En laat ons verstand geopend worden, opdat wij verstaan mogen wat we moeten weten. Dat we verstaan mogen waar de rijkdommen van uw kerk liggen en waar de zaligheid verankerd ligt. Maar dat wij daartegenover ook mogen zien, heren, de armoede van het leven buiten en zonder u. Uw volk is rijk, ook al zullen ze niet altijd in de rijkdom delen en de rijkdom beleven. Maar ook al moeten ze meerdere malen door dit leven heen, met lege handen en alsof ze gebrek hebben aan alles, niettemin. In u en door u zijn zij rijk. Maar iemand die niet tot uw volk en kinderen hoort, heren, die is arm, ook al meent hij dat hij veel heeft. Ook al is hij in eigen waarneming rijk en verrijkt, maar die is nameloos arm. Geen borg voor onze ziel te hebben, geen voorbidder in de hemel te hebben die het voor ons opneemt. Geen bloed te kennen dat reinigt van alle zonde, maar met onze eigen schuld voor u te moeten verschijnen. Heere, hoe erg, hoe arm is dat? En daarom wij bidden van u als wij u nog niet kennen. Als uw genade ons onbekend is, als wij geen deel hebben aan dat werk dat gij verricht door uw geest. O, wilt u ons dan vanavond door uw almachtige kracht onweerstaanbaar trekken en overtuigen en inwinnen. En datgene leren, Heere, wat wij moeten kennen, opdat wij als armen en behoeftigen leren vluchten tot die volkomen zaligheid die er in u, Heere Jezus, te vinden is. Maak zondaren nog gewaar van de werkelijkheid van hun toestand, Heere, opdat zij leren vluchten tot u en genade mogen gaan nodig krijgen. Wij bidden u, Heere, ook of gij gedenken wilt aan alle die u mogen vrezen en of gij hen wilt bemoedigen vanuit uw eigen woord door hen oog te geven, geloofsoog, voor datgene wat gij op dit ogenblik ook aan de rechterhand van uw Vader doet voor al uw kerk. Een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. Heere, o, wij bidden van u, geef uw volk daar oog voor. Geloof in en moed en kracht uit. Opdat zij gesterkt voort mogen gaan in de wetenschap. Dat het niet in hen ligt en ook niet aan hun kant vast hoeft te liggen. Maar dat het bij u eeuwig vast ligt. En dat gij zorgt en dat gij waakt. En dat gij ervoor instaat, o Heere Jezus Christus, dat al de uwen straks eeuwig bij u zullen zijn. En dat gij intussen, terwijl zij nog in dit leven zijn, door dit leven heen moeten, met alle zonde en zwakheid behept, en ook onder bestrijding en aanvechting van de boze, en te midden van een wereld die in het boze ligt, dat zij nochtans bewaard worden en dat niets en niemand in staat zal zijn om ze uit uw hand te rukken. Heere, wij smeken u om uw genade en om het werk van uw Heilige Geest in dit avonduur. Zegen ons en bewaar ons ook voor de zonde, voor alles wat ons aftrekt, voor alles wat ons in de weg staat, voor alles wat ons van uw woord aftrekt, zodat wij in de greep van de boze zijn. Heere, bewaar ons voor alles wat hij doet en wat hij probeert. En wilt gij ons genadig zijn. Zegen alle die hier niet kunnen komen. Wij denken opnieuw aan zieken en aan anderen die wettig verhinderd zijn. Heere, doe hen ervaren dat u van hun bestaan af weet en dat u hun wegen en hun omstandigheden en hun noden kent. En laten ze er ook veel mee bij u de Heere mogen komen. Gedenk gij aan alle die zegeningen van u ontvangen hebben en die reden tot dankbaarheid hebben. En bijzonder mogen wij met elkaar uw naam erkennen, Heere, voor het feit dat broeder en zuster van Wezel deze dagen mogen gedenken hoe 50 jaar geleden gij hen in de band van het huwelijk hebt willen verbinden. Heere, uw zegen was in die huwelijkssluiting. Gij hebt ze toen op dat moment, nu al zo lang geleden, aan elkaar verbonden. En gij hebt hen ook, ondanks veel wederwaardigheden, het voorrecht gegeven dat ze van jaar tot jaar samen mochten blijven en dat ze nu aan het einde van deze 50-jarige periode terug mogen zien en uw zegeningen mogen overdenken. Geef dat ze dat doen mogen met een dankbaar hart en dat ze er u de Heere in en om mogen verheerlijken. En geef hen, ook als zij in stilte deze dingen mogen gedenken, toch vreugde te mogen smaken vanwege uw goede tierenheid. En wilt gij hen zo ook verder nog voor uw rekening nemen, bij het klimmen der jaren en bij het ouder worden, gedenk hen, Heere, en spaar hen en leid hen. En bovenal geef hen dat werk van uw geest in hun ziel. Zegen alles wat op uw zegen wacht. En neem ons voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid. om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 32e psalm en daarvan het tweede en het derde vers. 32, 2 en 3. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, en ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. onze eerste overdenking van wat de schrift ons leert over de voorbidding van de Heere Jezus nu aan de rechterhand van zijn Vader in heerlijkheid, hebben wij gezien dat de Heere dat priesterlijke werk doet, dat hij de zijnen gedenkt en dat hij hen voor het aangezicht van zijn Vader brengt en dat hij voor hen bidt. We hebben gezien uit het zogenaamde hoge priesterlijk gebed in het 17e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes, hoe de Heere toen op aarde gebeden heeft en hoe dat eigenlijk een aanwijzing is van zijn bidden dat altijd doorgaat. In dat hoge priesterlijk gebed van Johannes 17 horen wij de Heere Jezus bidden om de bewaring van de zijnen, om de heiligmaking van zijn volk, om de eenheid van zijn volk en tenslotte ook om de verheerlijking van de zijnen. Ja, wij hebben gehoord hoe de Heere Jezus voorbeden doet voor al de zijnen, maar speciaal ook voor elk afzonderlijk, als hij zegt tot Simon dat hij voor hem gebeden heeft, dat zijn geloof niet zou ophouden. En aan die voorbeden en aan de verhoring van die beden heeft Gods kerken te danken dat ze bewaard worden, dat ze geheiligd worden, dat ze één zijn en dat ze tenslotte straks ook verheerlijkt worden. Aan die voorbeden van de Heere heeft Simon Petrus het te danken dat zijn geloof niet ophield, ook niet toen Satan hem zifte als de tarwe. Maar nu is er, zo heb ik vorige week al gezegd, één aspect aan dat werk van de Heere Jezus, dat werk van voorbeden, dat afzonderlijk onze aandacht mag hebben. En dat is dat aspect dat ons omschreven wordt in de eerste brief van de apostel Johannes in het gedeelte wat we gelezen hebben en daarvan met name het eerste vers van hoofdstuk 2. Dat gaat ook over de voorbeden en het voorbiddend werk van Christus. Maar daar wordt speciaal dan gewezen op het voorspreker zijn. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En wie is die voorspraak? Jezus Christus. En van die voorspraak wordt gezegd dat hij de rechtvaardige is. En, zo vervolgt de tweede vers, dat hij een verzoening is voor onze zonden. Wel nu over dat aspect van het voorbidderswerk van de Heere Jezus mogen wij vanavond gaan nadenken. Waarom is dit aspect er ook? Waarom volstaat de Heere Jezus niet met het bidden om bewaring en het bidden om heiligmaking en eenheid en verheerlijking, maar waarom is hij ook voorspreker? Wel, wij moeten met elkaar deze tekst eerst zien in het licht van het tekstverband. We hebben dat met elkaar gelezen. In het eerste gedeelte, in het eerste hoofdstuk van zijn brief schrijft de apostel onder andere over de zonde en het belijden van de zonde en het ontkennen van de zonde. Hij schrijft, even verder terug in dit hoofdstuk, over in het licht wandelen en gemeenschap hebben met God. En hij schrijft ook over het in de duisternis wandelen enzovoort. En waarom schrijft hij al die dingen? Dat zegt hij in het eerste gedeelte van hoofdstuk 2, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. De apostel heeft dus de bedoeling om de lezers van zijn brief, kon het zijn voor zondigen te bewaren. En daarom wijst hij hen op dat allernoodzakelijkste, namelijk dat wij in het licht moeten wandelen. En dat wij de zonde moeten mijden en vlieden. En dat we pas dan waarlijk gemeenschap met God kunnen hebben als wij in het licht wandelen. Want God is licht en in hem is geen duisternis. Al die dingen heeft de apostel genoemd met de bedoeling om de lezers van zijn brief te bewegen om van de zonde te vlieden en de zonde te mijden. Maar, en de apostel weet goed genoeg dat hij tot mensen schrijft, ook al zijn dat wedergeboren mensen, ook al zijn dat bekeerde mensen, en deze mensen hebben gebreken en hebben zonden, zonden die ook na ontvangen genade in hen overgebleven is, en niet altijd zullen ze in staat zijn om de zonde te mijden, want ze zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed, ze struikelen, ze vallen, en juist voor die omstandigheden waarin zij gestruikeld zijn, waarin ze gevallen zijn en waarin ze het weer in hun leven moeten ondervinden dat het volmaakte bij hen niet is, ook al is het willen wel bij hen dat het volbrengen er niet is, als ze zo ondervinden dat zij toch nog weer zondigen, in zonde vallen, dan geeft de apostel hen deze bemoedigende woorden mee, en indien iemand gezondigd heeft, en dan bedoelt hij in zonde gevallen is, terechtgekomen is door struikeling, in het verkeerde, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. De apostel zegt hier dus niet, en leest u er dat niet in, en concludeert u dat er niet uit, dat het niet zo krap komt, wij hebben gezondigd, nu ja, als we gezondigd hebben, dan vertrouwen we maar op de Heere Jezus, want die is een voorspreker bij de Vader. Nee, nee, als we deze woorden zo lezen, dan maken we ze totaal los van het begin van het eerste vers. Voorop staat dat het in het leven van degene die de Heere vrezen, een heilig begeren, een heilig zoeken moet zijn, om niet te zondigen. En zo heeft de apostel het ook bedoeld. Maar als ondanks die heilige begeerte en ondanks dat gebed en ondanks het begeren en het willen, we ondervinden dat het volbrengen er niet is, dan mag het als een troostboodschap aan de kerk des Heren meegegeven worden wat Johannes hier doet. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Dus dit is geen woord waar een antinomiaan beslag op kan leggen en kan zeggen, zie je wel, zondigen natuurlijk, het is niet goed, maar als we het doen is het ook weer niet zo erg, want de voorspreker maakt het wel in orde. Dat is een misbruik, een goddeloos misbruik van dit woord der schrift. We hebben een voorspraak bij de Vader. Waarom is dat dan nodig? Wel, dat begrijpen we nu al, althans we beginnen het te begrijpen, hoop ik. Het staat in verband met zondigen. Zondigen ook in het leven van Gods kinderen. En vergeet u nou nooit dat een mens met God te doen heeft en dat God zijn rechter is. Dat is niet alleen van onbekeerden het zo, maar dat is ook bij Gods kinderen nog waar. Ook voor degene die de Heere vrezen, is God nog rechter. Laat ik u dat even aan mogen tonen uit het woord van de Heere zelf. Ik denk aan een woord uit Hebreeën 12, waar de apostel de voorrechten opnoemt van de Nieuwtestamentische kerk. Tegenover de Oudtestamentische, die zijn gekomen tot de berg Sinaï, met het bliksemvuur en de donder en het beven en de duisternis. En zo vreselijk was het gezicht dat Mozes zelf verschrikt was, maar gij, zo zegt de Hebreeënbrief, zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God en het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen zijn opgeschreven. Dat zijn de voorrechten van de nieuwtestamentische kerk van het volk des Heren, dat onder het nieuwe verbond de Heren leert vrezen. En gij zijt gekomen tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus en het bloed der besprenging. Dat zijn de voorrechten. Wel, nu te midden van al die voorrechten staat ook, en tot God de rechter over allen. Ja, ook Gods kinderen staan tot God in relatie als tot een rechter. Ook al is hij om Christus wil hun God geworden, ook al is hij om Christus wil hun vader, hij is en hij blijft nochtans hun rechter. Hetzelfde zegt de apostel Petrus tot de gelovigen aan wie hij zijn brief richt. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ziegelijk werk. U ziet het, daar brengt hij ze in één zin in verband met elkaar. Gij roept tot een vader aan de oordeler. De rechter, jawel, Gods volk, zolang zij onder de wet zijn en met de wet te maken hebben, hebben God tot rechter. En we hebben met de wet te maken. Zeker, zolang wij hier in dit leven zijn, heeft Gods kerk, heeft ook een kind des Heren, iemand die de Heren vreest, met de wet te maken. En is overtreding van de wet zonde voor God. En hoe komt het dan weer goed bij de rechter? Ziet u, die relatie is er. En vanuit die relatie schrijft de apostel Johannes. Van mensen die gezondigd hebben en nu voor de rechter moeten komen en die zichzelf niet kunnen helpen en zichzelf niet kunnen verdedigen en hun eigen zonde niet kunnen goedmaken, laat staan goed praten. En die dus onder het oordeel van de rechter moeten buigen. Hoe kan het, ook na ontvangen genade, in het leven van een mensenkind weer goedkomen als hij gezondigd heeft? En in dat licht, in dat verband, zegt de apostel dan, wij hebben een voorspraak. Niet waar, en dat gebeurt. Dat zij die de Heere vrezen zondigen. Dat gebeurt, ook al zijn er mensen die leren dat de mens die de Heere vreest zonder zonde kan leven. De schrift leert ons anders. Het leven van elk mens hier op aarde in deze staat aan deze kant van het graf, zolang hij nog niet in de volmaaktheid is, zal altijd weer gekenmerkt worden, ook al zoekt hij nog zo om de Heere te vrezen en ook al is zijn hart nog zo begeerig naar heiligheid en ook al is het nog zo zijn lust om gerechtigheid te doen en na te jagen, nochtans zal de werkelijkheid laten zien, zonde, zwakheid, boosheid, struikelingen enzovoort enzovoort. En hoe moet dat dan goed komen en hoe moet dat dan weer hersteld worden? Nu kan iemand met zijn zonde zitten en onder zijn zonde gebukt gaan als hij voor het eerst aan zijn zonde ontdekt wordt. En dan is het ook een ernstige beleving om te ervaren dat je boos en verkeerd bent en gedaan hebt wat kwaad is in Gods ogen en daarom Gods gramschap waardig zijn. En die ontdekking is bij de een wel dieper dan bij de ander, maar die gaat bij allen wie het te beurt valt met diepe smart en vrees gepaard. En dan wordt er iets beseft van, wij kunnen voor God niet bestaan. O, als de Heere in het recht zou treden en gadeslaan de ongerechtigheden, wie kan dan bestaan? Maar het is nog wat anders wanneer iemand die genade van de Heere ontvangen heeft en die de Heere in zijn genade heeft ontmoet, later bij verdere leiding en bij verdere onderwijzing en ook bij diepere ontdekking meer en meer tot de ontdekking komt dat hij zonde is en dat er boosheid in zijn leven huist. En als zo iemand opnieuw in zonde valt door zwakheid of door onachtzaamheid of hoe dan ook, dan kan de vrees de ziel bekruipen dat het nu nooit meer goed kan komen. Want dan hebben we niet alleen tegen Gods wet gezondigd, maar ook tegen Gods evangelie. Dan hebben we niet alleen in onwetendheid gezondigd, maar dan hebben we ook met ons weten gezondigd. Tegen licht en beter weten in vaak. Hebben we toegegeven aan het kwaad dat in ons woont En als de Heere dat op het hart gaat binden, wat een verslagenheid, wat een besef, een gevoel van diepe ellende kan er dan zijn. Als we meer en meer oog gaan krijgen voor de zonde die we de boezemzonde, of misschien moet ik het in het meervoud zeggen, de boezemzonden noemen. Die steeds weer opnieuw klaar liggen om ons te grijpen en ons mee te voeren en ons te overheersen. Als Satan zo vaak succes blijkt te hebben op dat en dat punt in ons leven, en als hij op die manier ons van de vrede met God kan beroven, wat kan de ziel dan neergebogen zijn, indien wij gezondigd hebben? Ja, wat zal dan de ziel zeggen? Dan kan hij zichzelf niet verdedigen. Als dan de vrees ons bekruipt en de angst ons in het hart leeft, dat de Heere niet meer met ons te doen wil hebben, omdat wij het nu te zeer verzondigd hebben. Juist voor zulken schrijft de apostel, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Voelt u voor welke mensen dat waarde krijgt? Wie zijn die wij? Dat zijn diegenen die gezondigd hebben. Die gezondigd hebben na ontvangen genade. Dat zijn diegenen die gezondigd hebben door zonde, door zwakheid, door onachtzaamheid en misschien wel erger. Zij hebben een voorspraak. Dat zijn dus mensen die zichzelf niet meer verdedigen kunnen. Die niets tot hun verdediging kunnen aanvoeren. Die geen verklaring kunnen geven. Die geen excuus bij de hand hebben. Die zichzelf niet meer kunnen verontschuldigen. Dat zijn die mensen wier mond gestopt wordt. En die als ze zo voor de rechter moeten verschijnen, ook al hebben ze zijn genade ontvangen, beschaamd de ogen neer moeten slaan en schuldig zichzelf moeten keuren en het voor de Heere moeten beleiden. Heere, ik heb niets waarmee ik mijn gedrag kan goed praten. Ik ben zondig en schuldig. En als u me zou wegdoen, als u nooit meer met me te doen zou willen hebben, dan zou dat rechtvaardig zijn. Zwakke, arme, nietige zondaren, sprakeloos gemaakte zondaren. Zij hebben een voorspraak. Wat is dan een voorspraak? Voorspraak, voorspreker, het oorspronkelijke woord duidt iemand aan die wij vandaag misschien het beste een advocaat noemen. Een advocaat. Iemand die het voor een ander opneemt. Een advocaat die neemt het op voor zijn cliënt omdat die cliënt zijn eigen zaken niet behartigen kan. Die heeft er geen verstand van wat voor argumenten hij moet gebruiken en wat de wet vraagt en wat de wet eist en hoe dan ook. Zo'n advocaat heeft daar wel verstand van en hij bepleit de zaken van die onmachtige mens. Zo is de Heere Jezus ook. Zo'n advocaat is hij. En dan van hem wordt gezegd dat hij de rechter vaardige is. Dus niet een advocaat die de wet buigt. Niet een advocaat die het moet hebben van het doen van een beroep op de barmhartigheid van de rechter. Niet een advocaat die een compromis zoekt. Zo'n advocaat kan bij God niets bereiken. Zulke advocaten zijn er in deze wereld wel. En zulke bereiken in deze wereld ook wel wat. Maar bij God de rechter van allen bereikt een advocaat met dat soort argumenten niets. Niet een eenzijdig beroep op de barmhartigheid van de rechter ten koste van het recht. Niet een advocaat die het recht en de wet buigt en met de wetten, met de geboden eigenlijk maar niet te veel ernst maakt. Nee, want de beschuldigingen zijn te ernstig. En de beschuldigingen zijn ook te waar. Wat zijn dat immers voor beschuldigingen die tegen zo'n mens ingebracht worden? Wie zijn de beschuldigers? Daar is in de eerste plaats de duivel. De aanklager der broederen. Zo wordt hij genoemd in het boek Openbaring. Die dag en nacht Gods kinderen verklaagt. Denk maar aan dat visioen van de profeet Zacharia. Als hij Jozua de hoge priester ziet. Bekende nachtgezicht van Zacharia. Jozua staat daar met vuile klederen bekleed. Dat wil zeggen ongeschikt voor het werk. Hij is hoge priester. De wet schreef voor dat een hoge priester alleen met schone klederen dienst mocht doen. Een hoge priester met vuile klederen is ongeschikt voor zijn dienstwerk. Is afgekeurd door Gods eigen wet. En nu staat de hoge priester daar met vuile klederen. En Satan staat daarbij. Om hem te wederstaan. En Satan wijst op die vuile klederen en Satan komt met de wet en houdt de Heere het recht voor en zegt tot de Heere dat Jozua niet dienen kan in het heiligdom, want hij is een door de wet afgekeurde hoge priester. En dat zegt de wet. De beschuldiging is niet uit de lucht gegrepen. De beschuldiging staat niet op losse grond. De beschuldiging is niet onbewijsbaar. De beschuldiging is waar en is van de grootste ernst. Jozua de hoge priester heeft de wet tegen en heeft de God van de wet tegen. En hij kan zichzelf niet verdedigen. We lezen dan ook in dat nachtgezicht geen woord van Jozua, want hij staat daar stemmeloos. En zo klaagt de duivel aan, zo klaagt, begrijpt u ook, de wet aan. De wet, Gods wet. Het gebod dat goed is en waarachtig en heilig. Het gebod van de Heer. En als die wet in ons leven aanwijst de zonde. Als de wet gaat zeggen, gij zult en gij zult niet. En als God zijn geboden gaat toepassen, stuk voor stuk, aan ons hart en ons laat zien wat de wet eist en wat wij gedaan hebben. Dan gaat die wet ook beschuldigen, schuldig op dit gebied, schuldig tegenover dat gebod, schuldig tegenover al de geboden des Heer. En ons geweten. Mijn consciëntie klaagt me ook aan dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb en nog tot alle boosheid geneigd ben. Dat wil zeggen, de mens van binnen weet het ook dat hij schuldig is. En daarom stond Jozua daar met beschaamde kaken en een gesloten mond. En daarom moet ieder die door de wet beschuldigd wordt een keer stemmeloos worden. De Heere gaat de mond van een mens stoppen. Zo zegt de schrift het toch ook. Dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. En alle mond gestopt zal worden. Dat zal op de grote dag der dagen gebeuren. Met elk mens die niet de verzoening van zijn zonde in het bloed van Christus heeft gevonden. Als hij voor de rechter staat, dan zal met zoveel kracht, met zoveel overtuiging. De wet, het heilige recht van God, worden toegepast aan het geweten en het hart van de zondaar. Dat niemand meer iets tot God kan terugzeggen. Omdat ze er allen volmaakt van overtuigd zijn dat wat God zegt en wat zijn vonnis zegt, waar, rechtvaardig, heilig en volkomen verdiend is. Alle mond gestopt. En daar leert nu Gods kind, voordat die dag aanbreekt, al iets van beleven. Een christen, zo mag je het zeggen, is iemand wiens mond gestopt is. Die voor God heeft leren zwijgen. En die zich niet meer kon redden met allerlei uitvluchten en met allerlei verontschuldigingen. En die wat hij op aarde tegenover mensen nog wel eens kon doen, tegenover de Heere niet meer kan doen. Hij moet zwijgen. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Wel nu, zo staat de mens daar, wat kan hij beginnen? Maar Johannes heeft al gewezen op die voorspreker. Die rechtvaardige. En die tegenover die beschuldigers en tegenover die beschuldigingen niet zoals we al zeiden met de wet gaat schipperen en een compromis gaat sluiten of op de barmhartigheid van de rechter een eenzijdig beroep gaat doen. Nee, deze voorspreker, deze zaakwaarnemer, deze hemelse advocaat gaat beginnen met alles wat de wet zegt en met alles wat de boze zegt en met alles wat ook het geweten van de zondaar zegt toe te stemmen, gelijk te geven, want het is waar. Rechtvaardig is hij. Hij doet de wet geen geweld aan. Hij buigt het recht niet. Het recht van God is hem lief. De eer van God, van de rechter, is hem lief. En daarom hij wil geen zondaar vrijspreken en geen zondaar vergeving schenken en geen zondaar verzoening geven, als dat zou moeten gaan ten koste van het recht. Maar dan moet hij ook meer zijn dan alleen maar Jezus Christus de rechtvaardige, want als hij daar alleen de wet recht gelijk kan geven en het recht toe kan stemmen, dan wordt er geen mens behouden, dan zal die rechter zo iemand toch nog moeten veroordelen. En Johannes mag eraan toevoegen, en hij is een verzoening voor onze zonde. Een verzoening. Hij. Wat betekent dat? Dat betekent dat deze zaakwaarnemer niet alleen maar toestemt dat wij schuldig zijn. Dat hij niet op verzachtende omstandigheden wijst. Dat hij niet werkt met psychiatrische rapporten zoals in onze huidige rechtspleging menigmaal het geval is. Die het niet op een akkoordje gooit met de wet, maar die de beschuldigingen aanvaardt. En dan gaat wijzen op wat hij zelf gedaan heeft. Want wat voor een voorspreker is hij? En wat bezit hij waarmee hij voor het aangezicht van God kan verschijnen? Hij is de voorspreker die een verzoening is voor onze zonde. Dat wil zeggen, hij brengt zijn bloed mee in het hemelsheiligdom. En hij stelt zijn bloed aan de rechter voor. Er is in de Griekse oudheid een verhaal van een zekere Amintas, die in dienst van zijn land in een oorlog een deerlijke verminking had opgelopen. Een deel van zijn arm was in de strijd afgehakt. En hij was dus verminkt. Deze Amintas had een broer, Aeschylus. En Aeschylus wordt op zeker moment van ernstige dingen beschuldigd en hij moet voor de rechter komen. En op het moment waarop de zitting gehouden wordt en Aeschylus zijn veroordeling zal gaan ontvangen, verschijnt Amintas in de zaal. En het wordt hem toegestaan zijn broer te verdedigen. Iets te zeggen ten bate van zijn schuldige broer. En Amintas zegt niets. Maar hij steekt die stomp omhoog. En dat maakt zo'n indruk op de rechters. Als ze zien hoe deze Amintas in de strijd voor zijn land zich heeft laten verminken, dat ze op grond van de verdiensten van deze broer de schuldige vrijspreken. Nou, dat is maar een zwak beeld van wat deze voorspraak in de hemel doet. Want die heeft geen stomp in de strijd verminkt. Die heeft geen afgeslagen arm die hij aan zijn vader kan laten zien. Maar die komt met zijn eigen bloed. Hoe weten we dat? In het 5e hoofdstuk van de Openbaring ziet Johannes het lam staande als geslacht. Dat wil zeggen, hij ziet daar een lam staan, dat is een teken dat het leeft. Want alleen een levend lam kan staan. Maar hij ziet dat lam staan als geslacht. Dat lam ziet er net uit als een geslachtlam. Met de dodelijke wond aan de hals waar het bloed uitliep. En dat wil zeggen, Johannes ziet dat lam daar. En dat is dezelfde Johannes die deze dingen schrijft. De voorspraak bij de Vader, Johannes, dat is Jezus Christus de rechtvaardige en hij is een verzoening voor onze zonde. Ja, dat is dat lam dat daar staat, verhoogd, verheerlijkt. En toch dat in zijn verhoging en in zijn verheerlijking al de tekenen van zijn vernedering, van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn dood en van zijn bloedstorting nog met zich meedraagt. Duidelijk blijkt dat ook uit een tekst die ik u al gelezen heb in een ander verband. Twaalfde hoofdstuk van de Hebreeënbrief, als de apostel daar de voorrechten van de Nieuwtestamentische kerk noemt. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, tot de stad van de levende God en tot de vele duizenden der engelen en de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen en tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen sprak, spreekt dan Abel. Waar? Waar is dat bloed? Dat spreekt in de hemel en dat spreekt nog net zo duidelijk als 3 seconden nadat het op Golgotha gestort is. Net zo duidelijk, net zo vers, net zo levend, net zo krachtig als dat het deed toen het uit de wonden van de Heere Jezus Christus drupte. En zo is de Heere Jezus verzoening voor de zonden. Verzoening doordat hij zijn bloed aan de Vader presenteert. Nou, maar zegt u, dat bloed dat is toch onschuldig bloed, dat is toch vergoten door mensenhanden en dat bloed dat moet toch net als Abels bloed om wraak roepen. De Heere zegt toch tot Kaïn dat er een stem van het bloed is en dat bloed van Abel dat roept. Tot God in de hemel om vergelding aan de Heere zal het toch zien en zoeken, jawel, zo zal het bloed van Kaïn gewroken worden. Maar dat bloed van Christus spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. Dat spreekt van genade, dat spreekt van vergeving. Het zou geen wonder zijn als dat bloed ook om wraak en vergelding riep. Want het is bloed van een nog veel rechtvaardiger mens dan Abel was. Maar Christus heeft zijn bloed gestort niet opdat het om wraak zou roepen. Hij heeft het zelf aangeduid toen hij onder de oordelen en onder de vreselijkste folteringen voor zijn vijanden bad. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En zo klinkt ook de stem van het bloed van deze meerdere Abel in de hemel. Het roept om genade over schuldigen. Het roept om vergeving. Het roept om verzoening. En met name klinkt die roep in de hemel, die roep om vergeving en om verzoening, als het gaat om dat volk dat Christus zich tot een eigendom geworven heeft. Het volk dat hij gekocht heeft met dat bloed. O, zij staan schuldig. De wet beschuldigt hen, de duivel en hun geweten. Maar ook al kunnen ze dan zelf geen woord tot hun verdediging aanvoeren, daar is in de hemel de sprakeloze stem van het bloed en de Heere Jezus presenteert dat voor de Vader. En weet u, dat bloed is al aanvaard. Dat bloed is al aanvaard, vandaar dat die voorspreker altijd gehoor krijgt, altijd van zijn Vader zijn wens verkrijgt. Wanneer is dat bloed dan aanvaard? Toen het gestort werd. Toen heeft Gods eigen vinger toch het voorhangsel in de tempel gescheurd, als een bewijs dat hij aanvaarde wat de Zoon Gods gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Toen heeft de Heere toch zijn genoegdoening uitgesproken, zijn tevredenheid als ik het zo mag zeggen, met het werk dat de borg verricht heeft. Toen heeft de Vader uitgesproken wat hij al eerder gezegd had, maar nu met de daad. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Ook in dat priesterwerk, ook in die offeranden, daar had God een welbehagen in. En nog meer heeft de Vader er getuigenis van gegeven toen hij hem op de derde dag opwekte uit de doden. Toen hij zelf een engel uit de hemel zond om de steen weg te wentelen en het graf te openen. En weer gaf de Vader er getuigenis van dat zijn recht bevredigd is en dat hij niets meer te eisen is. En dat het bloed van zijn lieve zoon was goedgekeurd. Als genoegdoening voor al de zonden, voor al zijn kerk, toen hij hem op de 40ste dag opnam in de hemel en hem een plaats gaf aan zijn rechterhand. En toen hij het tot hem zei, wat hij al eerder profetisch had aangekondigd, eis van mij en ik zal u geven de einden der aarde tot uw bezitting. Toen hij hem de scepter in de rechterhand legde, dat lam staande als geslacht, Johannes heeft het gezien in datzelfde hoofdstuk dat ik u zo pas noemde, als de leeuw uit de stam van Juda die overwonnen heeft. En hij is waardig om het boek te nemen en de zegelen open te breken. Zo heeft de Vader hem verheerlijkt, maar zo heeft de Vader er herhaaldelijk getuigenis van gegeven dat dat offer van Christus volmaakt is, ook in zijn oog. En dat de wet nu wel kan eisen, maar dat de wet eigenlijk niets meer te eisen heeft. Ook al wijst de wet bepaalde dingen aan die zondig en schuldig zijn in het leven van een kind des Heren. En ook al heeft de vorst der duisternis gelijk als zij zegt van Jozua, hij heeft vuile klederen en is ongeschikt tot de dienst des Heren. Nochtans op grond van dat bloed en op grond van die voorspraak, die daar in de aan de rechterhand des vaders voortdurend voortgaat, op grond van dat volkomen offer, gaat God toch vrijspreken. Gaat God straks toch bevel geven dat Jozua de hoge priester met schone klederen bekleed moet worden. En die krijgt hij uit Gods schatkamer, uit Gods kleedkamer. Die krijgt hij uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. En ze doen hem een nieuwe hoed op. En ze doen hem wisselklederen aan. En ze geven hem alles wat hij nodig heeft, wat door de verdiensten van Christus verworven is. En dan moet de duivel zwijgen. Want het geschiet alles naar recht. Het geschiet alles naar waarheid. En er wordt met de wet niet gesold. En er wordt met geen gebod een koophandel gedreven. Het is alles naar de volmaakte, strikte maatstaf van het recht van God. En dat kan omdat deze voorspreker zo zelf onder dat recht en dat oordeel van God is gekomen, dat hij al die zonden gedragen heeft. Hij heeft de schuld van Jozua op zich genomen. Hij heeft de schuld van al de zijnen op zich genomen. Kinderkens, indien we gezondigd hebben, en daar dragen we smart over, en daar breekt ons hart onder, omdat we gezondigd hebben tegen een goeddoend God, tegen een God die het zo anders waardig is, die het zo anders verdiend heeft, kinderkens, indien we gezondigd hebben, zegt Johannes, dan is er een voorspraak bij de Vader. Als uw hart bezwijkt, als uw vrees uw hart vervult, omdat ge tegen een goeddoend en een genadig God gezondigd hebt. Als uw hart een leed overdraagt en verschrikking overkent. En als ge uzelf moet beschuldigen. En als ge daarvoor de rechter niet kunt komen om uzelf te verdedigen. Er is een voorspraak bij de Vader. En als ge vraagt wie hij is, dan is hij dezelfde die aan het kruis gestorven is. En die neergedaald is in de diepten van de verlatenheid. En die zo een vloek geworden is. En die al die ongerechtigheden op zich heeft laten aanlopen. En die al die zonden, ook die zonden die er nog zijn. En ook die zonden die tegen onze wil overgebleven is. En ook die zwakheden en die ongelukkigheden. Al die ze allen op zich genomen heeft en die er voor onder het oordeel is gegaan. En die nu zijn bloed, zijn kostbaar bloed, zijn goedgekeurde bloed, voor het aangezicht van de Vader presenteert. En dan ook vrijspraak krijgt. Vrijspraak voor al de zijnen. Want hij, de rechter, bezoekt de zonde niet twee keer. Als God de zonden van zijn kerk aan Christus bezoekt, dan bezoekt hij ze niet nogmaals aan zijn kind. Als ze in Christus bezocht zijn, als God in Christus met die zonden heeft afgerekend, dan zijn ze er niet meer. En dan moet Satan loslaten en geen wet kan meer verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. En zo ligt de zaligheid, en u ziet het verband vast in dat offer, maar ook in die voorspraak op grond van dat offer. En u zal Gods kind altijd deze voorspraak nodig hebben. Zolang hij hier op aarde is, kan hij nooit zonder. Nooit, nooit kan hij zonder dat werk van Christus, dat altijd dag en nacht moet doorgaan. Zolang we hier op aarde zijn, in de invloedssfeer van de ongerechtigheid, zolang we in dit leven zijn, in het lichaam des doods, zolang we in dit leven zijn en moeten klagen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam des doods, zolang heeft de mensenkind de voorspreker aan de rechterhand van zijn vader nodig. Daar groei je nooit bovenuit. Zelfs Johannes, de apostel der liefde, die aan Jezus boezem leunde, die van Jezus de intieme geheimen mocht horen, die dieper ingeleid was dan andere discipelen in de geheimenissen van het Messiaschap en van het werk dat de Heere Jezus kwam verrichten. Eén van de 12, één van de 3, en van die 3 nog weer de meest intiem met Christus. Zelfs deze Johannes moet het zeggen, wij hebben een voorspraak, die heeft hij net zo nodig, die heeft hij dag en nacht nodig, net zowel als een ander van Gods kinderen, maar hij is er voor ieder die God vreest, hij is er voor ieder die lust tot gerechtigheid kreeg, hij is er voor ieder die het met smart moet beleiden en ervaren dat hij zonde heeft en zonde doet. En die zijn schuld voor Gods aangezicht zoekt te brengen. Hij is er, die advocaat, voor mensen die het geleerd hebben in hun leven. Dat ze moeten zwijgen en dat ze de wet moeten toestemmen. Dat kent u? Weet u daarvan? Weet u daarvan dat de wet aanklaagt en beschuldigt en dat u geen woord kunt uitbrengen? Weet u daarvan dat Satan beschuldigen kan en dat u uzelf niet verdedigen kunt? Dat u schuldig staat tegenover God? Weet u deze dingen, wel zulken die zichzelf voor God moeten verfoeien in stof en as, zulken die niets meer hebben om op te pleiten, die hun gerechtigheid kwijtraken, die van hun deugden geen grond meer kunnen maken, zulken die arm, leeg worden onder de klem van de wet en onder de ernst van het recht, zulken mogen het weten en het geloof zich eraan vast. Wij hebben een voorspraak. Maar gemeente, niet iedereen heeft die voorspraak, nietwaar? Je hoort er niet allemaal bij die wij waar de apostel het over heeft. Er zijn er ook die er buiten staan. En voor wie die advocaat geen voorbeden doet. Dan moet je het zelf doen. En dan moet je zelf bij die rechter, voor die rechter staan. En dan moeten we zelf verklaren waarom we gezondigd hebben. En waarom we zo vaak gezondigd hebben. En waarom we zoveel gezondigd hebben. En waarom we niet naar de woorden der genade gehoord hebben. En waarom we geen acht geslagen hebben op de roepstem. En waarom we de Heere niet hebben gezocht. En waarom we geen vergeving hebben nodig gehad. En waarom wij niet in de Heere Jezus hebben geloofd. En hoe moet dat? Dan gaan we het ondervinden straks dat het moment voor ons aanbreekt. Dat onze mond gestopt zal worden. Zoals met die man van wie we lezen in de gelijkenis die geen bruiloftskleed aan had. Die dacht dat hij binnen kon komen en die dacht dat hij zo ook wel binnen kon komen. En toen werd hij naar buiten verwezen. En hij was sprakeloos. Hij verstomde. O, nu kunnen wij nog wel een grote mond hebben. En nu hebben we wel woorden bij de hand om onszelf te verdedigen en onszelf eruit te redden. Maar als je straks geconfronteerd wordt met de rechter van allen, de rechter van hemel en aarde. En, o, hij is zo rechtvaardig en zo heilig en zo volmaakt. En we kunnen voor hem niet verschijnen. En als dat dan toch moet en we moeten op zijn vragen antwoorden, dan staan we daar zonder voorspraak met de duivel om ons te beschuldigen en de wet, hier hebben we hem niet ernstig genomen, maar dan met vlammend schrift staat elk gebod voor onze ogen en ons geweten geeft God gelijk en terwijl we van binnen en van buiten sidderen, moeten we het horen dat de rechter zegt, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En er is er niet één die voor ons opstaat. En er is er niet één die God smeekt. Wees met ontferming bewogen. De Heere Jezus, hij zwijgt. Want hij heeft ons nooit gekend. En nooit vond hij ons als smekeling aan zijn voeten. Nooit vond hij ons met het gebed, Heere, ontferm u mijner, wees ook mijn borg, was ook mijn zonde. Als hij ons zo gevonden heeft, dan neemt hij het straks voor ons op. Maar als hij ons zo niet gevonden heeft, dan is er geen band tussen hem en ons, en tussen ons en hem. En als je hem als voorspreker niet hebt, je kunt je eigen voorspreker niet zijn, wat dan? Wat dan? Voelt u wel hoe dringend noodzakelijk het is? Eigenlijk is maar één ding noodzakelijk. Eén ding dat wij Christus kennen. Nu vanavond speciaal als de voorspraak. Maar al die andere dingen die de schrift van hem openbaart, net zo wel. Dat we Christus kennen, dat is wat we nodig hebben. Dat is het enige waardoor redding ons geschonken wordt en vrede in ons hart neerdaalt. Dat is het enige waarmee we voor God kunnen bestaan. Oh, en wat zijn we dan veilig? Wat zijn we dan veilig? Al zou dan de ganse wereld en de ganse hel erbij ons beschuldigen en aanklagen. En ook al moeten we dan eerlijk erkennen dat we geen van al de geboden Gods gehouden hebben. En al moet ons geweten ons dan ook nog aanklagen, dan nog zijn we veilig, want de voorbidder is daar. En hij zal voor de rechter staan in het uur waarin wij geen woord meer kunnen zeggen. Hij zal voor de rechter staan en zijn bloed aan de rechter presenteren en zeggen dat bloed was voor hem. Dat bloed was voor haar gestort. Ik ben in het gericht geweest, verlossen, want ik heb verzoening gevonden. En dan geeft de rechter vrijspraak. En dan is het niet ga weg, maar dan is het kom. En wat voor onderscheid was er? Deden wij dan geen ongerechtigheid? Waren we dan geen werkers van het kwaad? Wat voor onderscheid was er? Er was geen onderscheid. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En dan toch op grond van dat werk van die borg. Op grond van de voorspraak van de rechtvaardige die een verzoening is voor onze zonde. Kom, gij gezegende mijns vaders. Wel, wie daar iets van verstaat, die gaat er Asaf, gelijk in geven. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Amen. We zingen Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Hoe past het ons om uw grote naam ook in dit uur nog met dankzegging te erkennen, want gij hebt ons uw woord gegeven, uw woord dat ons in dit avonduur sprak van die rijke, die onwaardeerbaar rijke zegen, dat gij, Heere Jezus, de voorspraak zijt voor al uw volk. O Heere, geef uw kerk meer oog voor deze dingen en meer bediening uit deze volheid van genade, opdat ze bemoedigd mogen zijn en mogen leren hopen en vertrouwen dat gij de getrouwe zult zijn en blijven, en dat daarom het werk door u begonnen ook voltooid zal worden en de zaligheid hun toegezegd ook straks volkomen zal ontvangen worden. Heren, wij bidden u dat al diegenen die bij zichzelf moeten besluiten dat zij die voorspraak niet kennen, dat zij mogen leren vluchten tot u. O Heren, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar wie in u gevonden is, die heeft het leven. En die is gered. Heren, laten deze dingen toch vrucht mogen dragen. En wilt gij zo, ook door middel van de prediking van deze dag, uw koninkrijk doen komen. Wees gij met ons, vergeef ons ook genadig al onze zonden, ook de zonden bedreven in uw huis, in het heilige. Vergeef, o Heere, al onze zonden, en wilt gij dat bloed der besprenging over ons doen komen, tot redding, tot zaligheid. Wees gij met ons in de tijd die voor ons ligt, ook als wij als gemeente en voorganger elkaar een aantal zondagen niet zullen ontmoeten. Heere, wilt gij ook in de komende weken met de woordbediening zijn en wilt gij ons genade geven om elkaar straks ook weer in welstand in deze plaats te mogen ontmoeten. Zegen ons, bewaar ons voor rampen en gevaren. Bewaar en spaar ons boven alles voor de zonde en wilt gij in alle dingen uw naam verheerlijken en ons begeerte geven om in uw wegen te wandelen, waar we ook zijn en wat wij ook doen. Hoor ons, trouwe God, om Jezus wil. Amen. We zingen nu de 16e psalm en daarvan het 6e vers, psalm 16 vers 6. ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.